Broeders en zusters, iedereen weer van harte welkom. Fijn dat jullie gekomen zijn vanavond. En we samen verder mogen gaan in een vierdelige serie. Die gaat over geestelijke principes uit het dierenrijk. En ik hoop dat je tot op heden een beetje genoten hebt. En dat je opgebouwd bent door dat wat we met elkaar mochten delen. Nou, als je nou zegt dat smaakt naar meer, dan zou je eventueel naar mijn website kunnen gaan. Er staan heel veel bijbelstudies op mijn website en ook op mijn YouTube-kanaal. Misschien kan je je zelfs abonneren. Dat is allemaal gratis, dus nou ja, dat is ideaal voor een Nederlander toch? En misschien kan je je buren of je vrienden of je familie ook abonneren. En als je een beetje op de hoogte wil blijven van ons werk, dan zou je zelfs nog af en toe een nieuwsbrief kunnen ontvangen. Maar dat zeg ik eventjes aan het einde van deze vier avonden. Mocht je interesse hebben, dan moet je even naar mijn website gaan. En dan kan je daarvoor aanmelden. En mijn website is heel eenvoudig. Mijn voor- en achternaam.nl, jacquesbrun.nl, dan kom je daar wel terecht. Het was voor mij een voorrecht om deze serie met jullie te houden. Ik heb aan het begin al verteld, ik ben niet zo groen opgevoed. Ik was een liberale SGP'er, zullen we maar zeggen. Maar er liggen zoveel mooie lessen opgesloten in de schepping. En als je met de Bijbel bezig gaat en de schepper leert kennen, dan geeft hij je ook licht over de schepping. En dan leer je ook daar heel veel mooie principes uit, waardoor je uiteindelijk, en dat is het doel, de Heer Jezus beter en dieper leert kennen. Nou, de eerste avond, voor degenen die voor het eerst zijn, ik weet niet wie dat zijn, maar wellicht. De eerste avond ging het over de zegen van de worm. De tweede avond over het verlangen van het hert. De derde avond over de wijsheid van de mier. En vanavond gaat het over de kracht van de leeuw. Ik heb het beste voor het laatst bewaard. En volgens mij zei ik dat de eerste avond ook. Maar als ik met mijn kinderen naar de dierentuin ga, dan is meestal nadat we de entree zijn gepasseerd, pa, waar zijn de leeuwen en waar zijn de gorilla's? Die twee die doen het beste. En al die reptielen en die vlinders en zo. Het is allemaal best aardig, maar spreekt natuurlijk niet aan. Hè? En wij hebben vier jongens, dat zijn kerels, dus die willen naar de leeuw toe en naar de gorilla, naar kracht en naar uitstralingen. Nou ja, vanavond de leeuw. Laten we maar gewoon de Bijbel gaan lezen. Je krijgt de Bijbel vanavond in vogelvlucht in één keer, dus je hebt waar voor je geld. Het is goed dat je gekomen bent. Maar we beginnen achterin, ik doe het een beetje andersom, in het boek Openbaring en daarna ga ik naar het boek Genesis. We beginnen te lezen in Openbaring 5 en ik zal verschillende gedeelten noemen die we met elkaar bekijken. Maar we beginnen te lezen in Openbaring hoofdstuk 5. We lezen daarvan de eerste 5 versen. Je hoeft het niet te doen hoor, maar je zou, zo indrukwekkend vind ik, die 5 versen bijna gaan staan als je het gaat lezen. Ik vind dat heel indrukwekkend wat daar beschreven staat. Openbaring 5. Vers 1 tot en met 5, vanavond de kracht van de leeuw. Daar staat het volgende. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat, een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken. Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik, dat is Johannes, vind ik zo bijzonder, huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen en te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. Wat een heerlijke boodschap om mee te beginnen. Misschien ben je ook wel eens verdrietig. Ik weet niet of jullie heel emotioneel zijn, maar misschien huil je ook wel eens. Als je naar het hele wereldgebeuren kijkt. En dat op je in laat werken. En misschien vraag je wel eens af, komt er dan nooit een einde aan? En hier is Johannes in een situatie, in een fase in zijn leven dat hij verdrietig is. Hij huilt. En ik vind het mooi dat de Bijbel daar ook open en eerlijk over is. Soms doen we ons wel eens groter voor misschien dan dat we daadwerkelijk zijn. Maar emoties horen er helemaal bij. Ik hoop dat jullie ook veel lachen. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, zeggen ze wel eens. Maar huilen hoort er ook bij. Emoties horen erbij. En hier zie je in het boek Openbaring dat Johannes huilt. En die ouderling die opstaat, die zegt, huil niet. En daar heeft hij goede reden voor. Mensen, en dat heb je misschien al eerder ervaren, zijn matige vertroosters. Sommigen die kunnen het wel goed, maar de troost van anderen die valt wel eens tegen. Als je met een probleem zit, dan zeggen ze, oh ja, dat had mijn zus ook. En dat had mijn zwager ook. En daar moet je dan, dat is ongeveer de troost dan die ze meegeven. Nou ja, dat schiet ook niet op natuurlijk. Maar hier zie je dat die ouderling die opstaat een hele goede reden heeft om niet te huilen. Daar wil ik naartoe. En die reden is niet een gevoel, is niet een omstandigheid, maar de reden is een persoon. En hij wordt hier aangeduid op twee manieren. De leeuw uit de stam van Juda of, een andere aanduiding, de wortel van David. Nou, de grote vraag is, in deze eerste vers van Openbaring 5, wie is het waard om de boekrol te openen? Nou, dat zou je ook in 2022 zo kunnen vertalen. Wie is het waard om de geschiedenis naar haar eindbestemming te leiden? Dat is misschien iets duidelijker, of niet? Althans, dat hoop ik. Wie is het waard om de geschiedenis naar haar eindbestemming te leiden? Nou, dat is een hele prangende, spannende en ook een hele actuele vraag. Wie? Wie is daartoe in staat? Of misschien moet ik het anders zeggen, wie is daartoe bevoegd? Dat is ook belangrijk. In staat ergens toe zijn en bevoegd ertoe te zijn. Nou, en die ouderling die staat hier, die daar wordt genoemd in vers 5 en een van de ouderlingen. Dat wil zeggen, de ouderling die opstaat, die staat op namens de gemeente. Je zou zo kunnen zeggen, de gemeente van alle gelovigen, van alle plaatsen en van alle tijden. Hij gaat opstaan. En hij gaat het woord nemen. En hij troost en bemoedigt Johannes. En hij komt maar bij één persoon uit. En dat is zo heerlijk, ook soms als mensen verdriet hebben. Of misschien als je zelf wel eens moedeloos bent geworden. Dat je bij de persoon van de Heer Jezus uitkomt. Ik hoop morgen, als dat allemaal doorgaat, naar een oude zuster te gaan die ligt in het ziekenhuis. Op haar einde en haar dochter heeft gevraagd of ik nog één keer met haar het avondmaal wil vieren. En we gaan daar met haar dochter naartoe en nog wat kinderen. En waar ga ik dan over spreken? Ja, ik weet het eigenlijk nog niet. Maar als het over het avondmaal gaat, dan gaat het eigenlijk maar over één persoon. Dus ik zie er enorm naar uit om daar in die moeilijke omstandigheden invulling te geven aan haar verlangen. En haar verlangen heeft te maken met een persoon. In de diepte waarin zij nu verkeert, heeft ze toch nog een verlangen om de dood van de Heer te gedenken. Nou, dan gaat het weer om die ene naam. En hier wordt die naam niet concreet genoemd, de naam van de Heer Jezus of Christus. Nee, er worden twee beelden gebruikt om uiteindelijk bij die persoon en die naam uit te komen. Je zou het iets duidelijker moeten zeggen, iets concreter. Er worden twee titels genoemd. Van wie? Van de Messias. De eerste titel, en als je meeschrijft kan je de tekstgedeelte erbij opschrijven, die komt uit Jesaja 11, vers 1 en 10, en uit Jesaja 53, vers 2. En dan gaat het over de wortel van David. Althans, die Bijbelgedeelte, Jesaja, die sluiten daar heel nauw bij aan. En met de wortel, daar moet je goed op je in laten werken, wat wordt daar nou mee bedoeld? Nou, de wortel is dat deel van een plant, luister goed, de wortel is dat deel van de plant dat resteert, dat overblijft, wanneer die plant uitsterft. Afsterft zou je kunnen zeggen. En dat weer kan gaan uitlopen. En in afgeleide zin betekent dat woord wortel dan ook spruit of nakomeling. Nou, dan kom je natuurlijk bij die afgehouden tronk. Je komt uiteindelijk bij de Heer Jezus uit, de wortel van David. Het lijkt allemaal doods te zijn. Een afgestorven plant, je houdt een wortel over, ja, wat kan je daar nog mee? En toch, nou ja, misschien heb je het zelf al gezien in je eigen tuin. Het voorjaar komt er weer aan, je dacht het is voorbij en toch zie je weer iets van groen daar komen. De wortel van David. Die afgehouwen tronk van Isaï. Door velen afgeschreven en toch zit daar een enorm hoopvolle, krachtige boodschap in. Want er komt leven uit de voorschijn. Nou, dat is het eerste beeld, beter gezegd de eerste titel van de Messias, die ouderling gebruikt om Johannes mee te vertroosten. De wortel van David. En de tweede titel van de Messias, is de leeuw uit de stam van Juda. En daar zal ik zo nog wel meer over gaan zetten. En dat is gebaseerd op Genesis 49, vers 9. De leeuw, zoals mijn zonen het al zien, is de koning van het dierenrijk. En dat vind ik zo bijzonder. Als Johannes verdrietig is en zichzelf de vraag stelt, wie is het waard om de boekrol te openen, of anders gezegd, wie is het waard om de geschiedenis naar haar eindbestemming te leiden, is er ergens een heel zwak beeld waarvan je je afvraagt, zit er nog wel leven in, de wortel van David, een afgehouden stronk, moet je daar nou van verwachten in je verdriet? Ja, wacht maar. Dat gaat goed komen. Het vraagt tijd, het vraagt geloof, maar er gaat leven uit voortkomen. Dus eigenlijk zie je aan de ene kant een heel zwak beeld. En aan de andere kant een heel sterk beeld. Een zwakke titel, voor zover je dat kan zeggen, van de Messias. En een hele krachtige titel van de Messias. Twee bijzondere titels. Messias, je weet het. Dat wordt vertaald in het Grieks, hè, als Christus, de gezalfde. En we herdenken deze week zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. En het is door de opstanding van de Heer Jezus dat hij de overwinning aan het licht heeft gebracht. En het is zo geweldig om dat altijd weer te bestuderen. Dat de wereld dacht het is over. Daar hangt de Zoon van God, althans, hij heeft gezegd dat hij de Zoon van God is. En ze spotten met hem, als je dan waarlijk de Zoon van God bent, kom van het kruis af en verlos ook ons. En de wereld die dacht ook, het is over met die Jezus. Het was wel even indrukwekkend, maar uiteindelijk, als een nachtkaars, is zijn leven uitgegaan. Maar met het oog van het geloof zien we veel verder. Want dan zien we aan het kruis niet alleen het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt, maar het oog van het geloof ziet aan datzelfde kruis ook de leeuw uit de stam van Juda. Het is alles in die ene persoon. En heel bijzonder heeft zijn opstanding openbaar gemaakt dat niemand Jezus tegen kon houden. Ooit zei een andere broeder, de dood is zich doodgeschrokken toen Jezus opstond uit de doden, te midden van de doden. Dat is wat. En nou even toegepast op jouw leven en mijn leven. Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 8 dat de geest die in Jezus was, die krachtig was ten tijde van zijn opstanding, de opstandingskracht, die openbaar werd toen Jezus opstond uit de dood, die is vandaag actief in jou en in mij. Nou, de amens hadden nu wel ten hemel mogen stijgen. Want heel veel mensen blijven altijd hangen bij het historische. De Heer Jezus heeft geleden, is gestorven, is begraven, is opgestaan. Halleluja, prijs de Heer. Maar ik hoor heel weinig christenen vandaag getuigen en leven uit de opstandingskracht. De kracht waarmee Jezus uit de doden opstond, is vandaag actief in jou en in mij. Hij heeft de overwinning behaald en triomfeerde over zonde, dood en graf. En waarvoor deed hij dat? Nou, om Satan te overwinnen, om de zonde te overwinnen, om de vader te verheerlijken. Dat is allemaal waar, daar kan je heel veel over zeggen. Maar weet je waarom hij het ook deed? Om jou en mij te laten delen in opstandingskracht. En hoe is dat in je leven? Want ik kan vanavond heel theoretisch over de leeuw uit Juda spreken. Dat is natuurlijk ook prima. Maar het gaat altijd om dat God iets wil veranderen in je leven. Kan jij vandaag getuigen van Jezus' opstandingskracht in je leven? Dat je een totale nieuwe schepping bent geworden. Maar dat je ook merkt dat de kracht van God vandaag actief is, manifest is in je leven. In je heel je doen en laten. Ja, dat kan niet verborgen blijven. Hè? Als het goed is, kunnen de mensen aan je zien wie je dient. En hoe je leeft, daaraan kunnen ze aflezen. Ja, ik, aan jouw leven zie ik wel dat je een levende heiland hebt, een levende verlosser. Misschien weet je dat wel, Maarten Luther, die was vaak moedeloos. En had een wijze vrouw. In die tijd deden ze de luiken dicht, hè, van een huis waar iemand was overleden. En hij was zo moedeloos, allemaal negatief. Hij ging niet van kracht tot kracht voort, maar van klacht tot klacht. En zijn vrouw die deed de luiken dicht. En toen ging er in één keer een lampje bij hem branden. En hij zei tegen haar, wat ben je aan het doen? Nou, ze zeggen, ik doe de luiken dicht, want jouw God is dood. Die is gestorven. En toen werd hij in één keer wakker. Want hij openbaarde in zijn leven niet de opstandingskracht van de Heer Jezus. En waarin merk je dat? In allerlei mystieke, vage toestanden. Nee, je merkt het vooral hieraan. Dat de gezindheid van Jezus steeds meer de jouwe wordt. Dat je hoe langer hoe meer gelijkvormig wordt aan zijn beeld, aan zijn gelijkenis. En je in nieuwheid van leven wandelt. Nou, misschien kan je het zo samenvatten wat Paulus schrijft aan de Korintiërs. Wij leven niet meer voor onszelf, maar we leven voor hem die voor ons gestorven en opgewekt is. Als je echt een kenmerk wil weten waaruit je op kan maken of je het opstandingsleven leeft, of je deelt in die kracht, dan is dit een mooi kenmerk. Je leeft niet meer voor jezelf. Nou, dat weet je zelf het beste. Voor wie leef je? Waar leef je voor? Nou, als je met Christus bent opgestaan, leef je niet meer voor jezelf. En wat zien we in de wereld om ons heen? Men leeft allemaal voor zichzelf. In de sport en in de politiek, in de wetenschap, maar ook heel vaak in de kerk. Zeg het maar, we gaan verder. Jezus, hij heeft de overwinning behaald. Nou, hadden we het in de eerste Bijbelstudie over de worm, beeld van zwakte. Vanavond hebben we het over de Heer Jezus als de leeuw, een beeld van kracht en overwinning. Nu gaan we even vanuit Openbaring, vanuit de bemoediging die ouderling uitsprak namens alle gelovigen wereldwijd. En hij sprak over een van de titels van de Messias, de leeuw uit de stam van Juda. En dan gaan we even naar het boek Genesis. Vandaar dat je vanavond de Bijbel in één uurtje krijgt. Waar kom je dat nog tegen vandaag? Want het is altijd interessant als je Bijbelstudie doet. En als we vanavond spreken over de leeuw uit de stam van Juda. Dan moet je gewoon voor jezelf gaan zoeken. Hé, waar kom ik dat nou nog meer tegen? Het is eigenlijk heel simpel Bijbelstudie. Alleen je moet even tijd insteken. Dus als je het nou in Openbaring 5 tegenkomt, die titel. Dan ga je natuurlijk op zoek. Waar kom ik die titel nog meer tegen? En als je dat gaat doen. Ja, dan valt het, althans zo ervaar ik dat. Maar dan valt het gewoon open. Ga maar mee met mij naar Genesis 49. We gaan even inzoomen op die leeuw uit de stam van Juda. En als we dit hoofdstuk lezen, dan zijn we gekomen aan het einde van het leven van vader Jacob. Genesis 49. Wat lezen we in vers 1? Daarop riep Jacob zijn zonen en zei, verzamel jullie, dan maak ik jullie bekend wat jullie in later tijd overkomen zal. Kom bijeen en luister, zonen van Jacob, luister naar Israël, jullie vader. Vers 8. Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken. Evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten. Totdat Shilo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. Het is een heel bijzonder gedeelte dit. We zijn gekomen aan het einde van het leven van vader Jacob. En hij roept zijn zonen bij zich. Nou, je moet al die zonen maar eens nalezen. Dat is indrukwekkend wat hij nog aan het einde van zijn leven deelt. En heel bijzonder zoomen we hierin op Juda. Juda, jij bent het, zegt hij. Juda, die naam, komt van het werkwoord, en dat is belangrijk om op te schrijven als je meeschrijft, van het werkwoord dat zoveel betekent als erkennen of belijden, dankzeggen of prijzen. Hij heeft dus een hele rijke naam. En als je in Genesis 29 leest, vers 35, daar lees je over de zonen van Lea. En dan staat er in vers 35 van Genesis 29. Weer werd zij zwanger en zij baarde een zoon. Ze zei, ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom gaf zij hem de naam Juda. Toen hield zij op met baren. Ditmaal zal ik de Heere loven. Nou, dat heeft dus alles te maken met de betekenis van de naam Juda. De Heere loven, de Heere prijzen. Nou, Juda, hij ontving niet alleen een bijzondere naam, waarin er iets ligt opgesloten van wat hij zou gaan doen, maar Juda ontving ook een bijzondere zegen. En als je die zegen die Juda ontving bestudeert, dan is het opvallend dat de profetie over de toekomstige dagen, over de toekomst, verbonden zijn aan Juda. Dus de toekomst is nauw verbonden met de persoon en het nageslacht van Juda. Het eerste wat je zou kunnen zeggen is dat hier in de naam Juda en wat hier beschreven staat, het beeld van de leeuw naar voren komt. Ik heb het al genoemd, de koning van het dierenrijk. Dat is als eerste gekoppeld aan zijn persoon en ook aan de toekomstige dingen. Het tweede, er wordt hier gesproken over het beeld van de scepter. Nou, dat is de herderstaf, de heerserstaf, beter gezegd. En dat spreekt over het teken van koningschap. De scepter werd hem aangereikt. Dus de leeuw, de koning van het dierenrijk, de scepter die wordt aangereikt als heerserstaf, als uiterlijk teken van het bevoegde gezag wat betreft het koningschap. En hier wordt ook genoemd de naam Shilo, totdat Shilo komt. Nou, dat is een plaats in Israël, misschien ben je er wel eens geweest. Dat is de plaats waar de tabernakel heeft gestaan. Maar het is ook een van de namen van de Messias. En dat vind ik zo mooi. Shilo betekent vredestichter of rustaanbrenger. Later zie je in het Matteüs-evangelie dat de Heer Jezus zegt, kom allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal je rust geven. Dus in deze verse, Genesis 49 vers 8 tot en met 10, wordt gesproken over Juda, over de Heere loven en hem prijzen. Er wordt gesproken over de leeuw, de koning van het dierenrijk. Er wordt gesproken over de scepter, uiterlijk teken van koninklijke heerschappij. En er wordt gesproken over de komst van Shilo. Nou, dan is het geen plaats meer, maar dan is het een persoon. Totdat Shilo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Nou, daar zien we naar uit. Kijk, je hebt allemaal, als je een beetje de televisie bekijkt en het internet, zie je dat het niet zo makkelijk is om iemand op de knieën te krijgen. Ik ga niet mijn politieke voorkeur aangeven in heel dat conflict daar in Rusland en Oekraïne, maar Maar wie er ook naar Rusland toe gaat, het valt allemaal niet mee, hè? En als je leest wat voor bescherming Poetin om zich heen heeft verzameld, alle lagen die om hem heen functioneren voordat je bij hemzelf bent, daar kom je ook niet zomaar doorheen. En hier staat zo mooi, heel eenvoudig, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Dat is profetisch. Dat gaat over de toekomst. En dit gaat geen enkele wereldleider bereiken. Dit gaat ook de Verenigde Naties niet bereiken. Dat volken gehoorzaam zullen worden, wordt maar bereikt door één persoon. Door Silo, door de Messias, door de leeuw uit de stam van Juda. En de profetie wordt over Juda in Genesis 49 al uitgesproken. Er wordt gesproken over het buigen onder zijn heerschappij. En het geslacht van Juda zal niet alleen het leiderschap over heel Israël krijgen, maar er staat zelfs over de volkeren. De heidenvolken. En de gedachte dat de Davidische koning was aangesteld om te regeren over de volken, die gedachten komen we ook al tegen in de psalmen. Blader even met mij mee naar psalm 72. En dat vind ik zo heerlijk, dat je door de Bijbel heen, vanaf Genesis, en ik kan er nu vanavond maar een paar plaatsen uithalen, steeds dat koningschap al wordt aangekondigd. Daarom geloof ik persoonlijk dat het koninkrijk de rode draad is door heel de Bijbel heen. Dat is een heel wezenlijk onderdeel, het koninkrijk. Want Adam, die werd al aangesteld als onderkoning om te heersen. Dat is altijd Gods plan geweest. En je ziet dat dat koningschap steeds terugkomt in heel de Bijbel en straks zijn volle vervulling zal krijgen als het Messiaans vrederijk gestalte zal krijgen. En zo moet je je Bijbel lezen. Het koninkrijk is de rode draad door heel de Bijbel heen. Nou, in Psalm 72 wordt over de koning gesproken. Vers 8, lees maar mee. En hij zal heersen van zee tot zee en van de rivier de Eufraat tot het einde van de aarde. De woestijnbewoners zullen voor hem neerbukken. Zijn vijanden zullen het stof oplikken. De koningen van Tarsus en de kustlanden zullen schatting brengen. De koningen van Sheba en Seba zullen schatten aanvoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen. Alle heidenvolken zullen hem dienen. Uiteindelijk geloof ik persoonlijk dat dit een directe betekenis had, maar ook een profetische betekenis heeft. Wat wijst op de toekomst die zal gaan komen. Nou, als je de geschiedenis van Israël een beetje kent, dan weet je dat er een koningshuis moest gaan komen. Nou, de stam van Levi is de stam van de levieten en van de priesters en van de hoge priester. De stam van Juda is de stam van de koningen. Daarom is Melchizedek zo'n bijzonder type. Maar goed, dat is weer een ander onderwerp. Daar zie je priester en koning in één komen. Nou, hij is koning en priester naar de Heer Jezus is dat naar de ordening van Melchizedek. Twee in één zouden wij vandaag zeggen. Maar het was niet mogelijk, want de priesters kwamen uit de stam van Levi. De koningen kwamen uit de stam van Juda. Maar dat koningschap moest een keer een begin krijgen. We hebben het nog steeds over de leeuw uit de stam van Juda. Wie was de eerste koning van Israël? Dat was Saul. Dat is de koning waar het volk om had gevraagd. Ik ga dat nu niet lezen, maar schrijf het maar wel op als je meeschrijft. 1 Samuel 8, 1 Samuel 9. Want als we het hebben over de leeuw uit de stam van Juda, dan hebben we het over het koningschap. En dat moest een keer gaan beginnen. Het is niet best begonnen in Israël, dat kan ik je wel zeggen. Het is met Saul begonnen. En dat is een hele aparte geschiedenis. Want in 1 Samuel 8 en 1 Samuel 9 ging de wissel om van het richteren tijdperk naar het tijdperk van de koningen. De oudsten van Israël kwamen bij Samuel op zijn oude dag en ze zeiden: wij willen een koning. En daar hadden ze een hele belangrijke reden voor. En dat is heel aangrijpend. Ze zeiden, wij willen een koning zoals al de andere volken. Dat was ten diepste het motief. Het was niet omdat Samuel oud geworden was. Het was ook niet vanwege het slechte gedrag van degene die toen richters waren. Nee, het ging erom, ze hadden een verlangen om te zijn zoals alle andere volken. Dus het motief was niet zuiver. Daar moet je trouwens vandaag ook oppassen, mee oppassen. Heel veel mensen willen altijd doen wat de meerderheid doet. Heel veel mensen voelen zich veilig bij datgene wat de meerderheid doet. Nou, dat hebben we de laatste 2 jaar ook wel gezien. En als je niet doet wat de meerderheid doet, dan was je al snel een wappie. Of dan viel je er buiten. Of nou ja, noem maar op. We gaan er maar niet meer op in. En we zijn er nog niet vanaf hoor. Houd het allemaal goed in de gaten. Maar de minderheid heeft nagenoeg in de Bijbel altijd God aan zijn zijde. En daar moet je goed rekening mee houden. Ook als je jong bent. Je moet helemaal geen verlangen hebben om bij de meerderheid te horen. Trouwens, met de Heer Jezus aan je zijde ben je altijd in de meerderheid. Zo kun je het ook nog eens bekijken. Maar hier zie je dus, de eerste koning kwam voort uit een verkeerd verlangen. En de Heere God had ze gewaarschuwd. Weet je wel zeker dat dit je verlangen is? Wist je trouwens dat Saul betekent de gevraagde? Dat betekent zijn naam. Om wie gevraagd gebeden is. Soms, en dat is heel gevaarlijk, als je eigenwijs bent, dat zijn jullie natuurlijk in Ermelo allemaal niet. Maar soms moet je eigenwijze mensen overlaten aan het goeddunken van hun eigen hart. Mijn kinderen zijn niet vaak eigenwijs gelukkig, maar soms wel. En als je het dan 2 keer hebt gezegd, dan laat ik ze gewoon doen wat ze graag willen doen. En dan weet ik al wat er gebeurt. Dan komen ze na 1 kwartier of 1/2 uur teleurgesteld terug. Ze zeggen, ja, het gaat niet, het lukt niet. Of ja, daar kan je helemaal niet terecht. Of daar kan ik niet in. Of nee, maar goed, dat had ik je 1/2 uur geleden nog al verteld. Maar je bent eigenwijs. Dus als je niet wil leren met woorden, dan laat ik je gewoon in de praktijk vastlopen. Die mensen kom je ook tegen het pastoraat. Sommige mensen komen wel eens bij met grote problemen. En dan heb je een paar gesprekken gehad. En dan geef je wat advies, want ik dacht, zij hebben een probleem toch? Dus dan geef je ze advies en dan gaan ze tegen het advies in. Ze zeggen, ja, daar denk ik toch anders over. Maar dan zeg ik altijd, ja, maar wie had er nou een probleem? Jij of ik? Hey, het zit diep hoor, eigenwijzigheid. En toen Israël een koning wilde, heeft de Heere God gezegd, dit zijn de gevolgen van je verlangen. En toch willen we een koning, lees het maar na. En toen hebben ze gekregen waar ze om gevraagd hebben. En ze hebben het geweten ook. Saul is goed begonnen, maar Saul is in duisternis geëindigd. Dat was de eerste koning. En Saul is een type van de tegenstander. Saul is uiteindelijk in zelfmoord geëindigd. Saul was een grote man, een beetje mijn lengte misschien, maar 2 keer zo breed. Hij was een man van statuur, een opvallende verschijning. Maar uiteindelijk, als je zijn regeerperiode bestudeert, werd die regeerperiode ontsierd door zwaarmoedigheid, door afgunst, door occultisme, door waanzin. Hij is gewoon waanzinnig geworden. En Saul, die begon dus goed, maar uiteindelijk was er sprake van ontrouw, ongehoorzaamheid. En wat ik zei, uiteindelijk is hij geëindigd in zelfmoord. En daar kan je natuurlijk vragen bij oproepen, hè? Als je goed meeluistert vanavond, dan hoop ik dat die vraag in je opkomt. Dat je zegt, ja Jacques, maar je zou het hebben over de leeuw uit de stam van Juda. En ja, dat koningshuis moest een keer gaan beginnen, toch? En dan ga je heel lelijk spreken over die Saul en ze kregen waar ze om gevraagd hadden. En de Heere God had hun nog de gevolgen voor ogen gesteld. Als je hiervoor kiest, dan, maar ja, er moest toch een koningshuis gaan komen. Dus nou kan je het wel in de schoenen van het volk schuiven. Maar de leeuw uit de stam van Juda moest toch een keer gaan verschijnen, toch? Nou ja, laat het begin niet allemaal optimaal geweest zijn. Eind goed, al goed, zouden we zeggen. Ja, maar dit moet je wel onthouden. En dat zie je door heel de Bijbel heen en heel veel mensen worstelen daarmee, ook op de Veluwe. Aan de ene kant heb je Gods soevereiniteit. Dat wil zeggen dat de Heere God geen verantwoording hoeft af te leggen van wat hij doet of wat hij niet doet. Hij hoeft geen verantwoording aan mensen af te leggen van wat hij zegt of wat hij niet zegt. Hij is soeverein. Daar wordt niet zoveel over gesproken, over de soevereiniteit van God. Hij doet wat hij wil. En in alles wat hij doet, schrik niet, is hij goed en rechtvaardig. Dat zijn best hele grote uitspraken, hè? Maar toch is het zo. Dus je hebt de soevereiniteit van God, je hebt zijn heilsplan. Nou, zijn heilsplan is om uit de stam van Juda een koning op te laten staan voor wie alle volken zullen gaan buigen. En dat plan volvoert hij. Maar hoe hij dat plan volvoert is aan hem. En ondertussen is de mens wel verantwoordelijk welke keuzes hij maakt. Dus het volk was wel degelijk verantwoordelijk voor de keuze voor Saul. En daarom moet je deze twee nooit tegen elkaar uitspelen. Goddelijke soevereiniteit en menselijke verantwoordelijkheid. En die heb je altijd in de kerkgeschiedenis gehad. Je had de Arminianen en de Gomaristen. Heb je dat van gehoord of niet? Een beetje kerkgeschiedenis gehad toch wel hier. Maar dat zijn ook uitersten. En die heb je in de kerk ook altijd gehad. Je hebt een deel in de kerk dat altijd zegt, je moet voor Jezus kiezen. Zonder dat ze spreken over een verkiezende God. Je hebt ook kerken waar ze alleen zeggen, God verkiest. That's it. Er valt voor jou niks te kiezen. Nou, dan rij je of links van de dijk af, of rechts van de dijk af. Maar je gaat allebei van de weg af. Dus je moet die twee laten staan. Gods soevereiniteit en menselijke verantwoordelijkheid. En dat zie je ook in heel die wissel die omging van het richteren tijdperk naar het koningen tijdperk. Het volk bleef verantwoordelijk. Maar het koningshuis is, om het zo te zeggen, gestart. Door de instelling van Davids koningshuis zal God uiteindelijk, nou komt het hoor, uit dit slechte verlangen van het volk iets goeds laten voortkomen. Dat is mysterie. En dat vind ik zo heerlijk. Hij, de soevereine, volvoert zijn heilsplan. Nou ja, je ziet het ook bij Jozef. Genesis 50, dat is ook zo'n geweldige tekst, vers 20. Wat de broers van Jozef ten kwade hadden bedacht, had God ten goede bedacht. Hey, Jozef is ook een type van de Heer Jezus, een schaduwbeeld. In de weg van lijden, vernedering, is hij uiteindelijk verhoogd, onderkoning geworden. Via een kromme weg, of niet? Nogal. Verkocht door zijn broers. Door list en bedrog in de gevangenis terechtgekomen, terwijl hij oprecht was. Kijk, die vrouw van Potifar had de ogen ook niet in de zak zitten. En die werd handtastelijk. Het lijkt 2022 wel. Toen ze de zin niet kreeg, toen greep ze hem. Maar zijn kleed was zijn redding. Mooi, hè? Wij zijn ook bekleed. Met de mantel van de gerechtigheid. Doe de Heer Jezus aan. Jozef is een type van hem. Maar ook de weg van Jozef was een weg, wij zouden zeggen, van ons uit bezien, een kronkelweg. Vreemd. Het borduurwerk van Corrie ten Boom. Van de achterkant dan. Dat was de weg van Jozef. Maar aan de voorkant, heb je nog wel eens gezien of niet? Daar zie je die prachtige kroon geborduurd. Ja, daar zie je geen touwtje, geen knoopje. Prachtig. Maar als je hem omdraait, de achterkant. Nou, om in de terminologie te blijven, er is geen touw om vast te knopen. En dit is het mysterie, ook wat betreft het koningschap, wat eenmaal is ingesteld. Dit is ook het mysterie in het leven van Jozef geweest. Maar de Bijbel zegt, wat jouw broers ten kwade hebben gedacht, dat heeft God ten goede gedacht. En dit vind ik zo indrukwekkend. Als je het heilsplan van God bestudeert, als je het koningschap bestudeert in de Bijbel, dan zie je dat het ergens begonnen is en via allerlei kromme wegen komt God uiteindelijk met dat koningshuis tot zijn heerlijk doel. Nou ja, na Saul werd het al een stuk beter, of niet? Want de tweede koning na Saul kwam David. Nou, op een andere plaats heb ik daarover gesproken, ga ik nu niet doen. Het is geweldig. Saul werd gezalfd met een kruik. Breekbaar. Kwetsbaar. David werd gezalfd met een horen. Als beeld van kracht. Kijk, een stier die heeft horen om zich te verdedigen en om aan te vallen. En die horen is een beeld van een blijvend koninkrijk. Hey, Saul breekbaar. Het is ook duidelijk geworden. Maar David, met een hoorn gezalfd. Een koninkrijk van kracht. En David is een type van de Heer Jezus. Nou, ik vind dat pareltjes in de Bijbel, want daar zie ik al twee koninkrijken zich manifesteren. Het rijk van Saul, de duivel, en het rijk van Jezus, de vredevorst. En die rijken die zullen zich steeds heftiger gaan manifesteren. In die zin dat licht en duisternis steeds duidelijker onderscheiden gaan worden. En dat wordt steeds intenser. Totdat de koning zal verschijnen. In al zijn macht en majesteit. En het trieste is dat de overgrote meerderheid van het volk achter Saul aanging. Dat hoef ik jullie niet uit te leggen. En een klein deel ging achter David aan. En waar begon de strijd? Het is allemaal één op één door te trekken. Dat was toen er gescandeerd werd. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En vanaf dat moment kreeg jaloezie grip op het hart van koning Saul. Toen ging het mis. Waar ging het mis in het paradijs? Op het moment dat een mens als God wilde zijn. Kennende het goed en het kwaad. En toen openbaarde het rijk van de duisternis zich onder leiding van de vorst van de duisternis. En zo zijn er ook vandaag twee koninkrijken. Oh jazeker, het ene koninkrijk is heel zichtbaar, aan publiek het rijk van de tegenstander. En dat koninkrijk van God, daarvan moeten we vandaag zeggen, het is meer onzichtbaar, maar het is er wel. Want ik geloof dat het koninkrijk in de persoon van de Heer Jezus reeds naar deze wereld is gekomen. En als je er oog voor hebt, dat mag ik misschien zo niet zeggen, maar als je er een neus voor hebt, dan weet je waar dat koninkrijk zich vandaag openbaart. Blader even naar het volgende gedeelte, je hebt toch je Bijbel op je schoot, naar Hebreeën hoofdstuk 2. Want nu zou je zeggen, ja, ik zie de lijnen. Ik zie het koningschap, ik geloof dat God zijn plan volvoert. Dat gaat soms via, nou ja, misschien moet ik het zo gaan zeggen, met een kromme stok een rechte slag. Maar de Heer is in controle, hè? Laten we dat vasthouden. Hij volvoert zijn plan en waar dat heel duidelijk in zichtbaar wordt, is in Hebreeën hoofdstuk 2. Een van mijn lievelingsgedeelten. Want nu kan je op twee manieren de wereld inkijken. Wat staat er? Nou, boven vers 5 van Hebreeën 2 staat, wij zien Jezus. Nou, dat is niet geïnspireerd, maar ik vind het wel een mooi kopje. Wij zien Jezus. Daar staat, want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen. Maar iemand heeft ergens anders getuigd, wat is de mens dat u aan hem denkt of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met eer en heerlijkheid hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voet onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond die voor een korte tijd minder dan de engelen geworden was. Nou ja, de reden is wat we de komende weken, althans wat in veel kerken wordt overdacht. Dat is de reden waarom de Heer Jezus een korte tijd minder dan de engelen geworden is. Want wat staat daar? Vanwege het lijden van de dood. Opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Nou, als je meegelezen hebt, dan heb je dit ontdekt. Je kan dus op twee manieren deze wereld inkijken. Die wereld die in het boze ligt, waarvan de Heer Jezus in het Johannesevangelie tot drie keer toe zegt dat Satan de overste van deze wereld is. Hoe kijken wij de wereld in? Dat kan op twee manieren. Nou, Hebreeën 2 zegt, wij zien iets nog niet en we zien iets, of beter gezegd, wij zien iemand wel. Herken je dat in je leven? Je ziet iets nog niet en je ziet iets inmiddels wel. Dat is wonderlijk, hè? Een van de kenmerken van wedergeboorte is dat je verlichte ogen van je verstand krijgt. Dat is een wonderlijke uitdrukking, hè? Je verlichte ogen van je verstand. De Telos-vertaling vertaalt dat met verlichte ogen van je hart. Nou, dan weet je gelijk, als het in de Bijbel over het hart gaat, dan gaat het over je denken. En een van de eerste dingen die God geeft als je tot wedergeboorte komt, dat wil zeggen dat je een verlicht verstand krijgt. Dat betekent dat je de Bijbel gaat lezen zoals God het bedoeld heeft. Dat je de wereld gaat zien, mag ik dit oneerbiedig zeggen, maar ik bedoel het eerbiedig, door de bril van God. Dat je jezelf in het rechte licht gaat zien en dat je hem gaat zien zoals hij is. Dat is wonderlijk, toch? Kan je ervan getuigen? Dat je op een nieuwe manier de wereld in ging kijken. Ik ken een oude broeder, die zegt, toen ik tot geloof kwam, toen werd zelfs de schepping nieuw voor mij. Ik ging zelfs anders naar de natuur kijken. Ja, niet zo overdreven. Nee, dat is niet overdreven. Je bent toch een nieuwe schepping, of niet? Het is niet een beetje plak- en pleisterwerk bij de Heer. Een totale nieuwe schepping. Er is iets afgesloten, er is iets voorbij, er is een totale nieuwe werkelijkheid gekomen. Ik ben in Christus. En daardoor heb ik ook verlichte ogen van mijn denken, van mijn verstand, van mijn hart gekregen. Dat betekent dat ik op een andere manier de wereld inkijk dan Poetin of dan Rutte of dan, nou noem maar op. Ik kijk anders. Ik kijk met onderscheiding. En dat is nodig vandaag. Anders hou ik niet vol. Nico en ik hadden veel gesprekken in de auto, maar hij stond vandaag op straat. En toen zei hij, hij had een gesprek gehad met iemand, die zei, ja, als God dan dit is, waarom laat hij dan, je kent het wel. Als hij, dan, daar wil ik geen eens bij horen. Wat een hoogmoed, hè? Weet je wie dat zeggen? Dat zeggen mensen die geen verlichte ogen van hun verstand hebben. Je hebt geen onderscheid. Dus ergens kan je het ze nog niet kwalijk nemen ook. Weet je wat? Je hebt er eigenlijk mee te doen. Want ze kijken niet de wereld in zoals Hebreeën 2 vers 8 en 9 beschrijft. Op die wijze. Wij zien iets nog niet en wij zien inmiddels iemand wel. Nou, dat vind ik zo heerlijk. Na de regeerperiode van Saul kwam de regeerperiode van David en later van Salomo. Shalom, koning van de vrede, de vredevorst. Hij was een type van de Heer Jezus. En zoals in die tijd er een verandering kwam, wat betreft het koningschap, zo gaat die tijd van verandering ook aanbreken. Binnen nu en jullie weten het beter als ik, denk ik, maar je begrijpt wat ik bedoel. Er gaat dus een verandering komen wat betreft degene die heerschappij voert. Naar dat punt wil ik toe. Jezus zei het in het Johannes-evangelie tot drie keer toe. Satan is de overste van de wereld. Maar er gaat iets om. Er gaat een wissel om. Zoals Saul van de troon af moest en in duisternis is heen gegaan, zo zal uiteindelijk de Satan verwijderd worden. Eerst voor een korte tijd, 1000 jaar, dan wordt hij nog een keer losgelaten en dan voorgoed in de poel die brandt van vuur en zilver. Dat is zijn toekomst. Dus als je nou vandaag wordt verzocht door Satan of door geplaagd, dan moet je hem vooral wijzen op zijn toekomst. Dat weet hij al, hoor. Maar het is goed om hem eraan te herinneren. En dan mag jij je verblijden in jouw toekomst. En die twee, die zie je vandaag al met het oog van geloof. Ik zie nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Ik zie nu nog niet dat alle dingen aan de Heer Jezus onderworpen zijn. Dat is mysterie, dat bepaalt ook de strijd, dat bepaalt ook de gebrokenheid. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Ik heb ooit wel eens ergens gezegd, misschien hier wel, je moet verder kijken dan je geestelijke neus lang is. Als je aanziet wat voor ogen is, dan kan je roepen, waar is God? Maar als je met ogen van het geloof kijkt, dan zeg je, nee, wacht even, hij volvoert zijn heilsplan. Dat koningshuis is een keer begonnen. De leeuw uit de stam van Juda, die gaat komen. Het is niet afwachten of het komt, maar verwachten dat het gaat komen. En hoe weet ik dat? Nou, dat zie ik met ogen van geloof. En ik geloof de Bijbel meer dan dat wat de media zegt. Amen. Daar gaat het om. Ik hou me meer vast aan de beloften en de profetieën van God, omdat God geen man is dat hij liegen zou. En ik zie door alle kromme wegen en het borduurwerk aan de achterkant nog niet alles hoe het zich gaat voltrekken. Maar één ding weet ik zeker. Er komt een dag dat alle dingen aan hem onderworpen zullen worden. En ik heb me vrijwillig vandaag al aan hem onderworpen, dat. En dat is gewoon mijn troost vandaag. Ik heb niet alle antwoorden op een vraag. Ik ben voor mezelf in mijn stille tijd door het boek Job heen aan het gaan. Daar kan ik ook veel van leren. Die man heeft ook zijn vragen gehad. In één hoofdstuk, gewoon 5 keer waarom. Tegenwoordig zeggen ze al, je mag niet vragen waarom. Nou, Job deed ook hoor. Je mag gewoon vragen waarom. Ja, zeiden ze vroeger heel degelijk tegen mij, je moet vragen waartoe. Nee hoor, Job heeft ook gewoon gevraagd waarom. Dat vind ik zo heerlijk. Mijn kinderen vragen ook in de omgang met hun vader. Pa, waarom? Nou, ga zitten, zal ik het je uitleggen. Ik vind het juist fijn als ze waarom vragen stellen. Dan kan je wat uitleggen, wat toelichten. Waarom? Ik heb mijn vragen. Maar ik vraag dat niet uit brutaliteit. Ik vraag dat vanuit de wetenschap. U bent mijn vader. Ik noem u ook Abba, vader. Ik weet dat u in controle bent, in beheer bent. En ik mag vandaag al op u zien, Heer Jezus. U die met eer en heerlijkheid gekroond bent. En vanuit die wetenschap, die overtuiging, heb ik ook wel mijn vragen over het wereldgebeuren. Heb ik ook niet overal een antwoord op. Maar het maakt mij niet moedeloos. Het maakt mij nog minder oppervlakkig. Het maakt mij juist verlangend en uitziend. Zo gaat ik met de Heer om. Ik hoop dat je dat herkent. Vanuit dit, wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En de Bijbel zegt dat die hemelse werkelijkheid die wij vandaag al zien, Jezus op de troon, de rechterhand van de Vader, boven elke macht en kracht en heerschappij, zegt Paulus in de Efezebrief, verheven, daar zien wij hem. En als je echt geestelijk mag groeien, ga je ontdekken dat zijn positie jouw positie is. Dan zit je met hem op de troon. Kan er niks bij voorstellen, zeg je. Kan het niet begrijpen. Nee, ik ook niet, maar ik geloof het wel. En van daaruit mag ik leven als een overwinnaar. Dat is wat? Dat heeft niet met mijn karakter te maken of zo, of met mijn intellect, of met mijn achtergrond, of wat dan ook. Dat heeft te maken met dat de positie van de Heer Jezus vandaag mijn positie is. Dus ik hoef helemaal niet moedeloos te zijn. Ik weet, hij is absoluut in controle, hij is in beheer. De leeuw uit de stam van Juda, hij wacht op het zijn dat hij ook het koninkrijk straks in de toekomst mag gaan oprichten. En ik vind het zo heerlijk als je het koningschap vanuit Genesis al ziet en je ziet de vervulling ervan in Openbaring. Ja, daar kan ik van genieten dat ik de Heer gewoon in alle rust zijn heilsplan ziet volvoeren. Kan je er niet van genieten? Je zit erbij, je kijkt ernaar en je zegt, Heere God, er is niemand zoals u, dat. En al dat gevoel in deze wereld en al die meningen en al die visies. Ik ga aan de hand van mijn Heer en Heiland verder, voorwaarts moedig. Staande op de belofte van mijn Heer en God. En Handelingen 3 vers 21 en 22, ik zal het voorlezen, zegt hem, dat is Christus, moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd, de Heere uw God zal voor u een profeet met een hoofdletter laten opstaan uit uw broeders. Dat is het volk van Israël. Zoals ik naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. Ik moet gaan afronden. Maar ik vind dit zo'n geweldig plaatje. Broeders, zusters, het herstel van alle dingen gaat niet plaatsvinden door een of andere wereldleider. Gaat niet plaatsvinden door een of andere organisatie of beweging, hoe vredelievend ze ook zijn. Dat gaat gebeuren door één persoon. Vind je dat niet indrukwekkend? En dat is degene die vandaag hier in mijn hart woont, in mijn denken. En daarom kan je gewoon rustig leven. En daarom heeft, denk ik, de afgelopen 2 jaar ook wel iets geopenbaard, hoe diep het echt zit. Hoe diep zit het? Hoe diep zit ons geloof? Hoe diep zit ons vertrouwen? Dat hij, die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht. Dat hij ook beheer voert over jouw kleine lichaampje, hoe kostbaar ook. Rust mijn ziel. Uw God is koning. En daar moet je van overtuigd raken. Je moet je meer voeden met de Bijbel dan wat de NOS tegen je vertelt. Echt. Daar kan je beter mee stoppen. Je wordt misleid waar je bij staat. Maar dit geeft vastigheid onder je voet. Dit geeft fundament. Al begrijp je misschien nog niet alles. Maar de leeuw uit de stam van Juda is absoluut in controle. En ik ga eindigen waar ik mee begonnen ben. Boek Openbaring. Wat stond er ook alweer in hoofdstuk 5? Zo mooi. En een van de ouderlingen zei tegen mij: huil niet. Is toch mooi? Huil niet. Wees niet bedroefd. Het loopt de Heer absoluut niet uit de hand. Misschien gaat het jouw verstand te boven wat er allemaal gebeurt. Van mij in ieder geval wel. Maar ik ben een hele eenvoudige gelovige. Dus ik leef gewoon heerlijk bij wat hier staat. Huil maar niet. Misschien moet je het wel 4 keer tegen jezelf zeggen. Wees maar niet verdrietig. Wees niet onrustig. Heb je wel eens alle kernwoorden van de Heer Jezus gelezen? Wees niet bevreesd. Kom tot mij om rust te krijgen. Hier staat huil niet. Dat heel oud verband met de leeuw uit de stam van Juda. Nou, dat zijn allemaal woorden, werkwoorden, waardoor je echt ontspannen gaat leven, of niet? De Heer wil ons ontvrezen. De Heer wil ons in de rust laten leven. De Heer wil niet dat je de hele dag aan het huilen bent. De Heer wil niet dat je de hele dag verdrietig bent. De Heer wil niet dat je met bevende handen door deze wereld gaat en dat er geen vrucht meer uit je voortkomt vanwege angsten die je beheersen. Dat is toch geweldig? En dat hangt allemaal samen met het geloof in de persoon van de Heer Jezus Christus. Wortel van David, leeuw uit de stam van jullie. Huil niet. Huil niet. Nou het allerlaatste, want ik zou eens gaan stoppen. Openbaring 21. En dat vind ik zo bijzonder. Onze Heer, onze Heiland, de leeuw van Juda, hij heeft overwonnen. Het loopt hem niet uit de hand. Alles en iedereen zal gebracht worden onder de heerschappij van de Heer Jezus. Ervan uitgaande dat jij vandaag al onder zijn heerschappij leeft. Hè? Wij kennen de Heer Jezus niet alleen als Heiland, maar ook als Heer, als Kyrios. Want het koningschap vandaag is al aanwezig in mijn leven. En ik weet dat er allerlei visies zijn. Jezus is koning van Israël. Ik ken het, maar ik durf vandaag ook dit te zeggen. Hij is koning van mijn hart. En dat is ook zo'n heerlijk leven. Alle terreinen van mijn leven onder zijn beheer. Je vrije tijd, je portemonnee. Je boezemzonde heb je natuurlijk ook al aan beleden. Alles onder zijn beheer. Hij is Heer van mijn leven. De meeste mensen willen Jezus wel als Heiland. Als redder, want ja, dan komen ze straks in de heerlijkheid. En dan zullen ze op een zilvergrijze wolk met een gouden citer heerlijk lied over hem zingen. Maar het is ook vandaag hem aannemen als Heer. Als koning. En wat staat er dan in Openbaring 21? En God, vers 4, zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal het niet meer zijn. Dat gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De 8e dag, de 7e dag is het beeld, schaduwbeeld van het vrederijk. De 8e dag is in de Bijbel altijd het nieuwe begin. Nieuwe hemel, nieuwe aarde, eeuwige toestand. God zal zijn, alles en in allen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En dan vers 5. En hij die op de troon zit, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij: schrijf, want deze woorden die we vanavond met elkaar overdacht hebben, de hele Bijbel, van Genesis tot Openbaring en Vogelvlucht, deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Daar word ik blij van. Hoeveel woorden hebben wij de afgelopen 2 jaar al niet gehoord? We hebben zelfs hele nieuwe woorden gehoord. Je kan je verkeerd herinneren. Dat is ook een aparte uitdrukking, hè? Zoiets was het. Maar hoeveel mensen hebben we niet zien draaien te midden van al die coronatoestanden en maatregelen? Mensen hebben geen vertrouwen meer in de overheid. Het opkomstpercentage bij de verkiezingen was laag. Eigenlijk de helft van Nederland zegt: joh, ik ga geen eens meer stemmen, zoek het maar uit. Dat is wat. En wat staat hier? Dat vind ik zo bevrijdend. Deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Weet je, de Heer laat ons vroeg of laat met mensen vastlopen. Of ze uit de politiek komen, of uit de wetenschap, of uit, nou noem maar. Hij brengt je op een punt dat je waarde gaat hechten wat hier staat. Dus als je nou alles en iedereen kwijtraakt, maar dit woord is je deel, daar leef je uit, daar steun je op, dan mag ik je vanavond zeggen, in opdracht van mijn meester, dit woord is waarachtig en betrouwbaar. Huil maar niet. Wees niet verdrietig. Hef je hoofd omhoog. Want weet dat je verlossing nabij is. De leeuw uit de stam van Juda. Het kan nog even duren, maar hij gaat komen. En ik hoop dat je vandaag al in hem verblijft. Dat je hem kent als jouw lam. En dat je hem kent als jouw leeuw. En na vanavond gaan we allemaal die poster kopen. Hè? Met die leeuw, met daarin het lam. Als je nog geld wil uitgeven, koop die poster. Hang hem op de deur van je slaapkamer. En je gaat 's ochtends naar je werk. Of naar je studie. Of je gaat stoffen, ik weet niet wat je gaat doen. Maar je gaat voor je deur staan. En zegt: Heer Jezus, ik wil vandaag met u leven. En ik erken u als mijn lam. Dat dus mijn zonde heeft weggedragen. Maar ik herken u ook als de leeuw van mijn leven. Als de koning. En in u ben ik absoluut veilig. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Hoe het dan ook gaat. Wie Jezus heeft. Wie de Zoon heeft. Die heeft het leven. Amen. Laten we de Heer danken. Vader in de hemel. We zijn zo blij met uw woord. Want mensen stellen vroeg of laat teleur en misschien zitten er hier wel die daarvan kunnen getuigen. Maar wat is dit belangrijk? Dat uw woorden betrouwbaar en waarachtig zijn. Ik vind het zo bijzonder. Johannes werd vertroost, huil maar niet. En als we de wereld inkijken en alles op je in laat werken, dan kun je soms je tranen niet bedwingen. Wat er in deze wereld ver weg gebeurt en dichtbij. Wat er buiten de kerk gebeurt, maar ook wat er in veel kerken gebeurt. Daar worden we ook niet altijd blij van. Zeker in een tijd waar uw principes onder druk staan. Maar u zegt het vanavond, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Heer, we willen daarop blijven staan, we willen daaraan vasthouden. En we danken u, Heer Jezus, dat we verlichte ogen van ons verstand hebben ontvangen. Dat we in u het lam zien, het lam van God dat de zonde de wereld wegdraagt. En tegelijk de leeuw uit de stam van Juda. Koningsstam. Heren, we zijn zo dankbaar dat we u mogen kennen. We zijn zo dankbaar dat u door uw geest in ons hart bent komen wonen. En als er hier vanavond iemand is die daar nog niet zeker over is, het zou zomaar kunnen, dat hij of zij dan niet naar huis zal gaan, voordat hij een broeder of een zuster heeft benaderd, help me, ik wil vanavond knielen aan de voet van het kruis, want wat moet ik zonder Jezus doen? Waar zal ik blijven? Dan is er nog genadetijd. Heer, dank u wel dat u ons vanavond een overview wilde geven. Grove lijnen, jazeker, maar toch een overview waar we verder mee kunnen. Waar u ons door wilde bemoedigen. Ons geloofsleven door wilde opbouwen. En onze verdiept zicht wilde geven. Op de leeuw uit de stam van Juda, zodat we gaan loven, gaan prijzen. Hem die het waard is om te ontvangen alle lof, alle eer, alle aanbidding van nu aan tot in eeuwigheid. Zijn naam is Yeshua, de Messias. Dank u wel, o Vader, dat u hem gaf. Dank u wel, Heer Jezus, dat u kwam. Dank u wel, Heilige Geest, dat u dat werk toepaste aan ons hart, zodat wij in vrede en rust mogen leven. Ga met ons mee als we naar huis gaan, Heer. Wees met ons als we alleen thuiskomen. Als we niemand hebben om na te praten. Als we misschien wel willen delen met een ander. O, wees u dan heel bijzonder een God van nabij. En niet van ver. En geef dat we dit woord als een Maria zullen bewaren. En uitdelen zullen zijn. Van de menigerlei genade van u. Dank voor uw zegening in deze vier avonden. Werk het uit in ons leven. In de naam van de Heer Jezus. Amen.